Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Welkom Ruben, hier in deze podcastserie Doodnormaal. En normaliter ben ik altijd degene die mensen uitnodigt, maar dit keer was het eigenlijk andersom. Want jij nodigde mij uit. Jij zei, hey Winnie, ik heb een interessant onderwerp voor je.
Ja, gezien jouw podcastserie leek me ook wel interessant om de kant van de eenzame uitvaart te belichten, waar ik dan als dichter mee te maken heb en als coördinator in Utrecht.
Ja, precies. Nou, daar voelde ik een ja op.
Ja.
Dus vandaar dat we nu vandaag aan tafel zitten. Vertel, de eenzame uitvaart. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
De eenzame uitvaart is een uitvaart waarbij niemand anders en anders niemand aanwezig is. Dus mensen die sterven zonder dat nabestaanden en of vrienden dat weten. En als dat bekend is, in dit geval bij de gemeente Utrecht, dan worden wij ingeseind en dan hebben wij een serie dichters die daar eventueel een gedicht bij kunnen maken. Dus dan komt er in plaats van bij afwezigheid van nabestaanden of kennissen of vrienden of familie, komt er een dichter. En een verslaglegger en een collega-dichter. En die hebben dan op basis van de informatie die voorhanden is een gedicht gemaakt op het leven of op de omstandigheid van het levenseinde van de overledene.
Oké, dus jullie worden ingezet door de gemeente?
Ja, daar zijn we ook zelf op een dag naartoe gegaan in Utrecht, hoor. In navolging van Groningen, waar dat ooit begonnen is op aangeven van de eerste stadsdichter aldaar, Bart F.M. Droog. En waarna het wat groter is opgepakt in Amsterdam, omdat daar meer eenzame uitvaarten zijn.
Yeah.
Ben ik met een collega dichter naar de gemeente gegaan en wij willen dit in Utrecht ook opzetten. Hoe komen wij het te weten? En dan kom je bij de prozaïsche afdeling wet op lijkbezorging.
Oh.
Maar vanaf die kant worden wij dan ingelicht.
Oké. Okay. Hey, en over hoeveel uitvaarten hebben we het dan op jaarbasis?
Ik zeg altijd, dat is dat 1 tot geen per jaar, maar soms een aantal per jaar hoogstens. En we hebben ook wel eens een jaar gehad dat er niks was. Of niet dat wij wisten of de gemeente wist.
Want kan je alleen door de gemeente ingezet worden of zijn er ook uitvaartondernemingen die je kunnen inzetten? Want komt alleen de gemeente in aanraking met mensen die niets hebben of zijn er ook andere?
Nou, dat is best interessant, want wij maken via de gemeente alleen de uitvaarten mee waarvan de overledenen niet verzekerd waren of zijn. Of waar dat niet bekend is, begrijpen wij nu ook wel een beetje. Dit weet ik niet 100% zeker, maar ik begreep dat in Amsterdam dat daar een wat ruimere groep voorhanden is. Omdat dat vanuit een andere, wat actievere dienst wordt gecoördineerd, die sowieso als iemand alleen in zijn huis bijvoorbeeld komt te overlijden en daar bijvoorbeeld al een half jaar ligt of een aantal weken ligt en men doorheeft dat er geen nabestaanden zijn, dat er een heel team is die op zoek gaat, ook in het huis. En in Utrecht is dat niet. En we zijn nu wel gesprek met de gemeente, een soort evaluatie hadden we.
Yeah.
Dus die gaan nu ook kijken hoe dat in Amsterdam dan gaat. Dus ik begreep dat er in Amsterdam ook wel eenzame uitvaarten zijn van mensen die dan wel verzekerd waren. Maar in Utrecht hebben we alleen de eenzame uitvaarten van onverzekerde mensen die dan waarvan de begrafenisondernemer dan de gemeente inlicht.
Ja.
En toestemming krijgen van de gemeente om die uitvaart te mogen doen.
Ik ben uitvaartverzorger geweest, dus ik heb nooit een eenzame uitvaart meegemaakt. Ik heb wel uitvaarten meegemaakt die door de sociale dienst zijn geregeld.
Ja.
Omdat vaak dan er inderdaad gewoon niet bekend is bij wie er aangeklopt moet worden.
In Utrecht?
Nee, toen werkte ik niet in Utrecht. Toen werkte ik in Arnhem en omstreken. Maar wat ik wel weet, is als dan er aanspraak wordt gemaakt op dat de sociale dienst van de gemeente de uitvaart gaat regelen, ook al is er een verzekering of is er niet een verzekering, dat maakt voor de sociale dienst in die zin niet zo uit. Behalve als er niet een verzekering was, dan werd het minimale van het minimale inderdaad geregeld. Maar dan ging men wel daarna naar de hand op zoek naar nabestaanden. Hoor jij daar wel iets over? Over na de hand? Of is er
toevallige dingen. Net toevallige van de week, maar 2 weken geleden werd ik gebeld. Of eerst gemaild, maar benaderd. En toen hebben we telefoonnummers uitgewisseld. Maar sprak ik de tante zeggen, dus een nichtje van een van de meest recente overledenen. Waarvan wij dus helemaal echt niks wisten, behalve dat hij flink getatoeëerd was. Maar niet waar hij gewoond had, niet waar hij woonde, wel zijn naam en zijn leeftijd. Mm-hmm. En die was gewoon gaan googlen op haar vreemde oom, om het mij weer zo te zeggen. Mm-hmm. En die was een bericht op onze website daarvan tegengekomen, van de Eenzame Uitvaart Utrecht. En die wilde in eerste instantie checken of het hem echt was, 100% zekerheid. Want dan zou ze haar moeder, die 80 was en de oudere zus was, die zou ze dan inlichten. Dus toen heb ik de uitvaartondernemer weer gebeld. Maar op basis van namen had hij de paparazzen ook niet. Maar zij had me wel terloops nog gemaild dat ze ook vermoedde dat hij nog wel eens in zijn ouderlijk huis zou hebben kunnen wonen. En dat was die en die straat in Utrecht. En dat was wel bekend bij de uitvaartondernemer. Dus zo wisten we dat het hem was. En toen heb ik later ook die moeder nog aan de telefoon gehad. Van die dame die mij belde. En die vertelde dat ze daar wel mee bezig waren gegaan. Want het lag bij een notaris. En die had opdracht gekregen van zijn cliënt, deze overleden, om er niks over te zeggen. Dus dat is allemaal gegevens van na die uitvaart. Dus ik neem aan dat de gemeente vervolgens, maar dat is een andere dienst waar wij direct mee te maken hebben, maar precies. Wel op zoek gaan. Want je hebt dingen als huur opzeggen, abonnementen opzeggen. Ja. En dat begrijp ik dat dat daarna wordt gedaan.
Ja.
Tijdens, in die korte tijd waarbinnen de uitvaart moet plaatsvinden, neem ik aan dat de gemeente wat probeert, maar die zitten ook aan gebonden aan wat mag en wat niet mag.
Hey, nou, schrijf je dit voor het is de eenzame uitvaart, zo noemen jullie dat. Utrecht is dan een plek waar dit ook gebeurt.
Ja.
Maar eenzaam, een mens die totaal niemand om zich heen heeft. Ja, ik vind dat heel lastig voor te stellen. En tegelijkertijd is het ook wat het is. Hè?
Ja.
Er zijn gewoon mensen die dat door wat voor omstandigheden ook gewoon zich terugtrekken uit de wereld, zo kan je het ook noemen.
En soms weten we het niet eens, want kan het best zijn dat er wel degelijk buurtbewoners zijn. Dat weten we soms ook niet.
Oké.
Okay. Ja. En soms weten we het ook wel.
Ja, maar hoe kom je dan aan je informatie? Want ik bedoel, jij zegt het is iemand die heeft niemand, maar je hebt wel iets nodig om te kunnen schrijven.
Ja, en we hebben het idee de laatste tijd dat de informatieverstrekking moeilijker is geworden. Want als ik aan oudere eenzame uitvaarten denk, dan wisten we toch altijd iets meer.
Ja.
En er wordt nu geschermd met de VGA, de Wet op Privacy. Maar in eerste instantie bellen wij, als wij een melding krijgen van de gemeente, dan staat er bij wie de uitvaartondernemer is. Dus dan bellen wij degene die hem of haar heeft.
Mm-hmm.
En dan horen we het, wat er bekend is en niet. En dat is de informatie die we hebben.
En geef eens een voorbeeld, wat krijg je dan? Ik heb geen flauw idee.
De voorlaatste was bijvoorbeeld, dat is dan nog wel in die zin apart, omdat ik daar zelf nog wat onderzoek naar heb gedaan, was dan een mevrouw die heette Hertzberg van de achternaam. En die was flink bejaard, zeg maar, over de 80 volgens mij. En die was in het ziekenhuis in Utrecht overleden aan corona. En dat wordt wel gemeld, want ze moeten wel melden als iemand in het ziekenhuis overleden of die corona had of niet. En voor de rest mogen ze dan niks melden. En die heette mevrouw Hertzberg en verder was er niks bekend. Maar het was wel bekend dat ze niet in Utrecht woonde, maar dat ze in Utrecht was overleden. Toen kende ik de chaperone, zeg maar. Een kennis van me die altijd met de dichteres Judith Hertzberg op stap ging.
Ja, want de Hertzberg klinkt een bekende
dus,
schrijver.
Dus die heb ik eerst even kun je bij haar vragen of het een nicht is. Was het een mevrouw? Nee, was het niet. En er zijn niet zoveel Hertzbergs. Dat is natuurlijk een Joodse naam. Dus dan ben ik in Delver gaan kijken, online krant. En dan zie je inderdaad tot de oorlog dat je die naam veel vaker tegenkomt. En dat daarna kom je dan Judith Hertzberg tegen in kranten. Yeah. En toen ben ik gewoon in het telefoonboek gaan kijken. En toen vond ik één met dezelfde initialen. Ik meen dat het in Culemborg was. En heb gewoon op Google Maps gekeken. En dat was een seniorencomplex. Tenminste, daar stond bij zo'n pijltje van Google Maps van seniorenactiviteitencentrum. Mm-hmm. Toen heb ik daarheen gebeld. En zei, dat weten wij niet, want wij zijn gewoon een activiteitencentrum. En hiernaast zitten aanleunwoningen. Maar, zei de receptioniste, er zitten wel wat mensen in de tuin. Ik kan wel even gaan vragen. En toen zijn we erachter gekomen dat ze daar gewoond had. Maar ook dat men daar wist te vertellen dat ze dat geen familie had, nooit bezoek had.
Ja, echt alleen dus. Ja. Ondanks dat ze daar wel in een gemeenschap woont.
Ja, maar en soms weten we wel iets volledigere verhalen, hoor. Er is een waar een collega van mij een gedicht bij gemaakt heeft. En dat was een Fransman. Die was in Maarsen, geloof ik, overleden. En die had hier niemand. Maar die had wel een ex-Nederlandse ex... een Nederlandse overleden vrouw die al eerder was overleden. En daar konden we het verhaal uiteindelijk reconstrueren dat hij in Frankrijk al gepensioneerd was. En verder daar geen familie in. In ieder geval geen familie had en geen kinderen. En daar een Nederlandse vrouw heeft ontmoet toen dus naar Nederland mee is gereisd. En die vrouw overleed eerder. En, toen, en daar was het bijzonder aan dat hij nog een Franse Légion d'honneur had. Dus hij had eigenlijk een staatsbegrafenis moeten krijgen met geweerschoten. Dus,
oh,
ja, dus het, okay. Dat was wel. Dus soms hoor je wel wat en heel vaak hoor je niets. En dat is net toevallig als iemand in het ziekenhuis overlijdt. Ja, die mogen dan niks doorgeven, dus dan weten we niks. Maar als iemand...
maar wat schrijf je dan als je niks weet?
Het weinige wat je weet, schrijf je. Dus die laatste waarvan ik het nichtje aan de telefoon had, wisten we dat hij zwaar getatoeëerd was van onder tot boven. Ja, dan probeer je daarop basis daarvan.
Ja, want je ziet degene die overleden is, dus die zie je niet. Dus je hebt geen beeld van een gezicht, je hebt geen...
Nee.
Je hebt helemaal niks, je hebt alleen maar woorden.
En dit was ook wel heel weinig, net als die mevrouw Herzberger, dat was ook heel weinig. En soms weten we wel iets meer, dat iemand heel of teruggetrokken leefde, of dat hij bijvoorbeeld dement eindigde en wel allemaal kinderen had, waar dan een hele familiegeschiedenis aan vooraf gaat. Mm-hmm. Dus met terugwerkende kracht, dus met dat nichtje wat belde, heb ik al iets meer gehoord, dat hij uit een groot gezin kwam. Met 9 broers en zussen. En dat gezin zwaar getraumatiseerd uit de oorlog was gekomen. En dat hij vervolgens bij zijn ouders is blijven wonen in het ouderlijk huis. Maar als zij dan, dus dit nichtje, op bezoek kwamen, dan was hij er even niet.
Dus die zonderde zich uit het af.
Nee, en als je heel weinig weet, dan gaat je gedicht deels over het feit dat je zo weinig weet.
Daar kun je dan ook over schrijven, over het niets weten.
Ja, alleen de grote valkuil is dan om alleen maar vragen te stellen. Dat probeer ik ook altijd weer te voorkomen. En dit ben ik, hè. Ik ben maar één van de dichters natuurlijk.
Jij doet de eenzame uitvaart in Utrecht.
Mm-hmm.
Maar ik neem aan dat er meer dichters zijn.
Ja. We hebben het ondergebracht bij Utrecht Stadsdichtersgilde. Dus daar hebben we op het ogenblik 12 dichters. Dus dat is ook wel prettig, want er is soms enige haast bij geboden. Soms krijg je, afhankelijk van hoeveel tijd de gemeente nodig heeft gehad om dingen uit te zoeken, kan het soms zelfs de volgende dag al zijn.
Oh, echt?
2 dagen, dus dan is het heel handig om een breed groepje te hebben.
Yeah.
Waar je in één kunt zeggen van, kan iemand... Kan en wil
dat
iemand.
Je even meerdere mensen kunt afbellen wie er dan tijd heeft om te schrijven. Want hoe lang doe je erover om een gedicht te schrijven? Ik bedoel, net vertelde je al een beetje dat je ook op onderzoek uitgaat.
Ja.
Het echte schrijfwerk, hoeveel tijd kost je dat?
Ja, gewoon in dit geval, omdat dit vaak op het allerlaatste moment is, is het gewoon een dag, heb je de dag voor de volgende dag. Dus dan werk je 's avonds wel door. En dan moet het gewoon zoals het is. En als je er een te horen krijgt van het is pas over een week, niet dat we dat gehad hebben, maar stel, dan neem je daar meer tijd voor. Dat werkt dan anders. En ik weet ook in Amsterdam dat ze daar dan ook, omdat ze daar dus samenwerken met zo'n team, dat ook het huisbezoek bijvoorbeeld, dat er ook dichters zijn die dan ook naar dat huis gaan bijvoorbeeld.
Ah.
En dat is toch om meer beeld te krijgen. En ja, dat hebben wij in ieder geval het laatste jaar, of toevallig of bewust, dat weten we niet, hebben wij dat minder.
Oké, dus het wordt in Amsterdam wel anders gedaan dan in Utrecht in ieder geval.
Maar ik ben ook wel eens naar een huis geweest, hoor. Was toen mijn collega dichter, die zei, die aanmelding die we nu hebben, dat is toch bij jou in de buurt, ga eens even kijken. Dus ben ik daar inderdaad heen gefietst en bij de buren aangebeld. En dan krijg je wel een beetje een bevestiging van een verhaal, zeg maar. Maar toen, dat is er dan uiteindelijk één geweest die niet doorging, omdat er dan toch nabestaanden bleken te zijn. Want dat hopen we natuurlijk. Eigenlijk het liefst, hè? Dat het niet nodig is, zeg maar. Dat je er niet hoeft te zijn. Dat is eigenlijk de bedoeling.
Ja, want ik vind het wel bijzonder hoe je het beschrijft. Ik hoor dat jij moeite doet om informatie te krijgen.
Dan
kun je zeggen, ja.
Ik dacht, nou breek mijn klomp. Mag de gemeente mag allerlei dingen niet uitzoeken. Nou, dan ga ik wel zelf wel zoeken, zeg maar. Niet dat je dan altijd wat kan
maar
vinden.
Maar wat drijft je dan om te willen uitzoeken? Ben je dan nieuwsgierig naar die mens of... Wat drijft jou dan?
Ja, strikt genomen wil je natuurlijk dat in plaats van een nummer, dat het iets meer iemand wordt die daar begraven wordt. En allerliefst natuurlijk dat er mensen bij zijn. Maar als dat dan niet lukt, dan hoop je toch iets te weten te komen waardoor het een persoon wordt.
Ja, dus vind ik. Dat de mens tot leven komt.
Ja, want anders, als dat dan niet lukt, ja, dan heb je er wel al dan niet een mooi gedicht bij, zeg maar. Maar als dat op een flinterdun stukje informatie is gebaseerd, dan ligt er nog niemand, zou ik bijna zeggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar je hoopt daar dat toch wat meer iemand in te vullen, dat het duidelijk is wie dat geweest is. En dat je daar ook dan passend misschien meer over kunt zeggen of meer lading aan kunt geven.
Hey, en hoe lang doen jullie dit nu in Utrecht?
Ik weet dat eigenlijk niet uit mijn hoofd. Dat is heel stom. Ik zat daar inderdaad onderweg hier naartoe nog over na te denken. Maar ik schat toch in ieder geval meer dan 10 jaar wel. Ja, 15 misschien wel.
Ja, en al die gedichten die in het verleden allemaal geschreven zijn, worden die bewaard?
Ja, we hebben een website. Dus die is ondergebracht op de Stadsdichtersgilde website. Dus daar staat ergens een lemma met eenzame uitvaart. En daar staan ze bij mijn weten allemaal op.
Ja, want ik weet vanuit Amsterdam daarin, tenminste zo heb ik ooit eenzame uitvaart ontdekt. Daar was Starik natuurlijk heel fanatiek, die dat heel lang heeft gedaan. En die heeft daar ook een aantal boeken over geschreven, over die eenzame uitvaart.
Ja, nee, dat hebben wij niet. We hebben er ook minder. Ja. We hebben alleen een keer een hele kleine uitgave gedaan, was bij een culturele zondag. En dat was vanuit een uitvaartondernemer, die vond het mooi om van twee van mij en van een collega dichter, omdat we daar ook konden optreden die dag, om daar dan, en wij toen de coördinatie deden van ons, dus ieder 3 gedichten in een kleine uitgave. Maar het is na te lezen en dat is ook een functie, is tenminste, wij doen met naam en toenaam, is dat mensen dan soms dat ook nog kunnen terugvinden. Dus dat
nabestaanden nog terugvinden dat diegene overleden is.
Ja, zoals dus die nichten die ik gesproken heb. Maar jaren geleden werden we benaderd door een Italiaanse gastschrijver in Amsterdam. Die had daar de eenzame uitvaart Amsterdam ontdekt. En toen in Utrecht. En die was een Italiaanse naam tegengekomen van een van de uitvaarten. En die zei, die heeft ons geïnformeerd gewoon. Wat weten jullie daarvan? Nou ja, was niet meer dan wat wij wisten. Dus heel sumier. En die is in Italië op zoek gegaan naar die naam. En die heeft een ex-vrouw, toen al ex-vrouw gevonden. En die was in ieder geval, ja, die wist niet dat haar ex-man was overleden. Maar die was wel heel blij dat dat dit gebeurd was. Dat hij niet helemaal anoniem.
Maar eigenlijk is het wel bijzonder. Want als je het dan nu beschrijft. En zo die eenzame uitvaart, die gaat nu voor mij zo een beetje leven, merk ik. Is dat diegene wil eigenlijk heel eenzaam overlijden.
Nou, dat weten we niet of die dat
nee,
wil.
Dat is een aanname die ik doe. Dat is waar. Ja. Maar goed, het ontstaat dat hij in ieder geval eenzaam.
Er zijn scenario's waarin mensen bewust ervoor hebben gekozen. Ja. Ik vermoed een beetje dat die man wiens nicht ik sprak, dat daar wat was. Dat hij dus in ieder geval een blokje omging als zijn familie langskwam.
Ja.
Dus die bewust voor kiezen. Maar ook daar kun je natuurlijk altijd afvragen, wat is bewust kiezen?
Ik denk dat
die alle mensen in principe contact willen met andere mensen. En er zijn ook mensen die gewoon wel contact hebben, hoor. We hebben ook gehad dat er gewoon op de begrafenis ineens buren kwamen. Gewoon in tranen, huilende buren, weet je wel.
Ja.
Maar die hadden zelf moeten rondbellen om te zien waar die begrafenis zou zijn. Dus dat gebeurt ook. En soms is de omstandigheid die eenzaam is. Als inderdaad, zoals die Italiaan waar ik net over sprak. Ja, die was dood langs de kant van de snelweg gevonden. Die leidde een zwervend bestaan. Ja, dan kun je ook gewoon. Mensen overlijden soms ook omdat ze omvallen.
Ja, maar wat ik wel bijzonder vind is. Of ze dat nou bewust of onbewust hebben gedaan. Hè? Maar goed, de omstandigheid ontstaat zo dat het gewoon eenzaam is waarin ze overlijden.
Ja.
Maar wat ik zo bijzonder vind, luisterend naar jouw verhaal, is dat hun verhaal verder gaat.
Ja, ik moet nog op terugkomen. De combinatie die we iets vaker hebben, zijn hele oude mensen zonder kinderen. Okay. Als je dan 95 wordt vrouw bijvoorbeeld en je bent getrouwd geweest, maar je hebt geen kinderen en je had bijvoorbeeld geen broers of zussen of je hebt ze in leeftijd overleefd, heb je een soort toch. Kan het ook vanuit die kant ontstaan?
Ja.
Ja. En dan heb je nog een soort circuit, om het zo te zeggen, is in de dakloze circuit. Maar daar komen dan toch vaak ineens wel heel veel mensen op de begrafenis.
Bij die daklozen?
Ja, want die blijken dan onderling elkaar toch te kennen. En dat zinkt dan rond, zeg maar. Dus dat,
Ja, maar goed, daklozen lijken altijd alsof ze geen netwerk hebben. Maar uiteindelijk, ik bedoel, ik weet, hier is ooit in Amersfoort een van de daklozen die eigenlijk altijd in de stad rondzwierf overleden.
Ja.
Iedereen kende die man.
Ja, precies, ja.
Ik bedoel, er is ook een uitgebreid verslag in de krant van die man. Daar konden mensen zelfs naar zijn uitvaart gaan als ze dat wilden.
Ja, dus het is niet altijd kiezen. Dus als de laatste, zeg maar, de laatste jaren, misschien anderhalf jaar, hadden we dus iemand die zwaar dement was. Die heeft de laatste 5 jaar in een verzorging. Maar die had allemaal 5 kinderen, maar ook wel uit huisplaatsingen. Mm-hmm. Dus daar was zoiets mee aan de hand. Heb ik laat nog een mailtje van een van de zonen gehad. Die zei, goh, ik las dit en dit op uw website. En nou, mooi dat jullie er waren. Nou ja, wij hadden geen contact en wilden. Dit is een beetje raar hoe het leven kan lopen. Zoiets.
Ja, okay.
En die was zich op het laatst zichzelf ook al vergeten, zeg maar zo te zeggen. Dan we, de allerlaatste was iemand die werkte als kok in een sushi-restaurant ergens buiten Utrecht. Dat is een Chinees. Die sprak geen Nederlands. Die zat nog maar een half jaar in Nederland en die had een vrouw in China. Nou, er zat een tolk tussen die heel slecht Engels sprak, zeg maar in contact met de gemeente en de uitvaart. Dus dat was onbekend. Dan hadden we deze man, wiens nicht ik heb gesproken. Nou, die heeft er wel, lijkt er actief voor gekozen hebben. Ook, omdat ook bij de notaris heeft laten vastleggen dat dat er niks ingelicht mocht worden. Dus ja, soms.
Maar het zit hem ook een beetje in dat mensen zich dus helemaal niet voorbereiden op de dood. Dat er ooit aan zit te komen. Dus dat ze ook niet thuis aan het spullen hebben liggen. Wat je dus makkelijk bij elkaar raakt. Ja. Of dat je bij je draagt of ergens geregistreerd hebt. Waardoor er dus uiteindelijk iemand ingelicht kan worden.
Ja, en nou, dat klopt. Of een laatste wens niet hebben vastgelegd bij een notaris. Als iemand waarvan de bewindvoerder toch bezwoer dat hij gecremeerd had willen worden. Ja. En dan zegt de moment, ja sorry, als dat niet zwart op wit staat, mogen wij het niet doen. Dus ja, dat klopt.
Nou, er zijn dus eigenlijk heel veel voorbeelden die je al net noemde. Ja. Van allerlei manieren waarop jullie uiteindelijk in beeld komen om een gedicht te schrijven.
Ja.
Heb je toevallig een gedicht bij de hand
ik kan die voorlezen van die man met die tatoeages.
Ja.
Want dat gedicht gaat uiteindelijk ook een beetje over het ontbreken van informatie.
Ja. Voordat je dat gedicht gaat voorlezen, vraag ik me even af. Je bent dan bij zo'n uitvaart.
Mm-hmm.
Ja, begraven of cremeren, ik weet niet of dat...
Begraven,
Begraven, oké. Maar aan wie richt je je dan? Of wie hoort dit dan?
Procedure in Utrecht, of wat we vaakst meemaken, is dat wij als dichter en collega dichter op tijd bij de begraafplaats staan. En dan komt de kar aanrijden of de begraafauto. En dan zijn er soms wel zijn de dragers vaak. Die staan zich van tevoren al een beetje om te kleden. En dan is er een begrafenisondernemer. Vaak ook de beheerder van de begraafplaats, eventuele dragers en een dichter, ik. Of ik, een dichter en iemand die een collega-dichter die het verslag maakt voor de pagina, zeg maar. Dus uiteindelijk lopen we dan naar het gat wat er al is. En dan wordt de kist klaargelegd. En dan
knikt
de begrafenisondernemer de dichter toe.
Ja.
De dichter van dienst. En die stapt naar voren.
Eigenlijk mensen in functie die dan alleen die functioneel aanwezig zijn bij die begraafplaats.
En in mijn geval en wat ik gezien heb als collega verslagleggend dichter bij de voordragende dichters. Ja, je richt je uiteindelijk toch tot degene die overleden is. Ik weet niet, ik zou even gaan kijken. Ja, ik denk dat het vaak je aanspreekgedichten zijn in de je-vorm. Dus, dus in dit geval, wat ik zo ga voorlezen ook, maar dat heb ik nooit bewust over nagedacht. Nee, maar het lijkt me, volgens mij als je schrijft, richt je toch op degene die overleden is. En dat is dan, om op een crue manier te zeggen, ook je publiek.
Snap ik. Nou, ik ben benieuwd. Vertel. Nou, vertel. Welk gedicht heb je geschreven?
Het gedicht heet Aanklacht in inkt bij het heengaan van H. van der Rijst. Je hebt de bewijzen van je bestaan in inkt aangebracht op bijna iedere plek van je huid. Zelf wist je donders goed waar het allemaal om was. Iedere beslissing, ieder markant moment als vergewissing geuit tot een besluit op levend perkament. Wij, die daarvan weten, weten verder niets. We hebben geen document voorhanden dat ons vertelt wie je nog meer bent dan je naam, je leeftijd en die inkt alleen. Er is een drietal letters uit het alfabet, A, V, G, dat ons belet meer te weten dan het gissen dat er mensen moeten zijn die je missen als zij wisten dat je er niet langer bent. Rust zacht, geef dan de tijd maar het respijt om nog te zien hoe en wie je werkelijk was met die lijnen op je lijf. strepen as die hier met jou stilzwijgend in de grond verdwijnen. En dan leg het gedicht ook op de kist.
Oh, oké. Okay. Dat gaat dan mee, het graf
in. Die gaat dan naar beneden.
Ah, ik vind het wel heel bijzonder.
Dus dit is en dan, ja, dus dit is letterlijk het enige wat we wisten, is dat hij van top tot teen onder de tatoeages zat. Dus ik heb nog wel zelfs een paar tattoo shops gebeld. Deze man was 73, geloof ik, of 75. Ik zeg, ja, zegt dat iets als iemand van 73 van boven? Nee, daar konden ze niks over zeggen. Dat,
Ja, want hoe ben jij ooit bij dit hele eenzame uitvaart terechtgekomen? Want ik bedoel, ik ken jou als dichter.
Ja, via collega-dichters, die zei, Ruben, moeten wij ook een eenzame uitvaart niet eens in Utrecht gaan oppakken? Zullen we samen naar de gemeente gaan? Dat was collega-dichter Nanne Nauta. Yeah. En toen hebben dat, zijn we naar de gemeente gegaan, zeg maar, of de gemeente gebeld. Of, ik weet niet meer precies hoe dat ging. En toen hebben we dat opgezet. En de collega van mij, die dichter, die werkte destijds bij een verzekeringskantoor. Dus hebben we daar een soort eenmalige subsidie van gehad om de dichters ook nog een beetje te kunnen betalen.
Ja, yeah. Want hoe is dat dan geregeld, het betalen? Hoe gaat dat in zijn werk? Wordt er betaald voor?
Ja. Ik ben nu ook gildemeester van het Dichtersgilde. We hebben hele lange tijd die subsidie gebruikt, want we hebben dus niet zoveel uitvaart. En de dichters die doen het echt voor een basistarief. En toen dat op een gegeven moment op was, hebben we het een tijdje vanuit het gilde budget zelf gedaan. Maar toen ik gildemeester werd, dacht ik, ja, nou breek mijn klomp. Dus dat vind ik heel raar. Dus toen heb ik een van de fondsen in Utrecht gebeld. Ik zeg, we hebben 1 tot geen eenzame uitvaarten per jaar. En dat, daar geven we dat bedrag aan de dichter en dat bedrag aan de verslaglegger. Om nou een helemaal officiële procedure te doen, kunnen we dat niet gewoon regelen met een fonds. En die hebben dat ingebracht bij de gezamenlijke Utrechtse fondsen. En die hebben toen ieder wat bijgedragen. Dus
okay.
Uiteindelijk moest het wel in de vorm van een aanvraag, maar goed.
Ja, ja, ja.
Maar dan kunnen we in het huidige tempo echt 5 tot 10 jaar vooruit.
Okay.
Afhankelijk
Want
van.
Vallen jullie dan niet onder die stichting, de eenzame uitvaart?
Nee,
die in
Nederland dat is gewoon in Amsterdam.
Want daar zijn wel andere plaatsen die daaraan verbonden zijn, zoals Groningen en Den Haag en zo.
Nee, dat is meer dat het niet organisatorisch. Want het is een beetje, het is een beetje de informele taak van de betreffende stadsdichters geworden. Dus ik werd ook een keer benaderd door de stadsdichters van Zeist. Dat zijn er blijkbaar 2. Van, ja, hoe doen jullie dat eigenlijk? Want wij willen dat ook gaan doen. En schrijven jullie die gedichten dan al van tevoren?
Oh,
dus dat je dan gaat uitleggen hoe het werkt. En ik weet, in Nijmegen ben ik benaderd per e-mail door iemand gewoon van de gemeente. Mm-hmm. Die zegt van ja, we hebben hier, de gemeente doet ook de eenzame uitvaart, maar de stadsdichter vindt het best wel een zwaar pakket. Wat zijn de richtlijnen? Financieel, hoe doen jullie dat?
En,
dus die heb ik gewoon uitgelegd dat wij dat wel wat betalen, maar voelt minder dan wat we als stadsgedicht van stadsgedichten doen. Maar zo een beetje wat dingen verteld. Dus het wordt op meer plekken gedaan. Ik las op Facebook dat er in Dordrecht gedoe is. Omdat dat dan via een gemeenteambtenaar, gemeenteraadslid ging. En die vond dat maar niks. Want die vond eigenlijk dat er geen eenzame uitvaarten waren. Dus,
okay.
Maar die betaalde dat blijkbaar rechtstreeks vanuit de gemeente. Dus het wordt per stad
dus
anders.
Het is geen algemene regel hoe dat dan gaat.
Het is meer een soort morele plicht geworden is voor iedere stad. Wat heel goed is, vind ik.
Ja, nou ja, ik vind het wel interessant, want ik woon in Amersfoort. En dat is toch een gemeente van volgens mij over de 150.000 inwoners.
Ja.
En daar ken ik dus niemand die een eenzame uitvaart.
Er is wel een stadsdichter in Amersfoort.
Ja, er is
toch?
Zeker een stadsdichter in Amersfoort. Maar het is grappig dat ik me nu dus afvraag van, goh, als er nou een eenzame uitvaart is, wordt de stadsdichter dan benaderd?
Omdat wij dus nu een soort evaluatie met de gemeente Utrecht hadden van, goh, hoe gaat dat en waar lopen jullie tegenaan? Zijn zij nu in contact aan het treden met Amsterdam, met de gemeente die dit doen. En een van de bestuursleden van de stichting Eenzame Uitvaart in Amsterdam, die woont in Utrecht, die ken ik wel. Dus daar praten we ook wel eens mee. Dus we zitten daar wel wat te kijken, zeg maar.
Yeah.
Ja.
Okay.
Maar ja, iedere stad is dus anders geregeld. In Amsterdam gaan alle eenzame uitvaarten via 1 uitvaartondernemer. Dus daar is ook echt een dienst met koffie, muziek en koffie
echt?
En cake. Ja, ja, ja. En verder geen, ja, tenzij je net
als... moet je die koffie en cake geven dan?
Ja, soms komen natuurlijk, blijken er toch ineens wel mensen te komen. Daar hebben wij natuurlijk ook wel eens. Maar en
oh,
anders
ja, nee,
niet.
Maar goed, als ik denk aan
en anders
een...
niet, dan is het de dichter en de uitvaartondernemer.
Oh, maar dan krijg je die koffie.
En koffie en cake, ja. Maar dan is het er wel en er wordt muziek gedraaid. Ja, ja, ja. Dus dat is, maar dat is omdat dat allemaal via één uitvaartondernemer gaat. En in Utrecht gaat het, ja, ik geloof dat in de daklozen circuit, die komen heel vaak bij die en die uitvaartondernemer terecht. Het ziekenhuis die werkt weer samen met die en die. Dus,
logica. Verkozoeken.
Het gaat ook niet altijd om inwoners. Het gaat ook om waar je gestorven bent als je niet verzekerde. Dus, dus we hebben ze ook van buiten Utrecht. Dus, die dan...
hey, en, maar wat, ik bedoel, jij bent hier nu bij betrokken. Mm-hmm. Ik snap het vanuit je werk dat jij dichter bent. Mm-hmm. Maar wat ja, ik vraag me dan af, waarom vind je dit nou ja, mooi? Om te, ja,
nee, waarom is, doe ik het?
Ja, waarom, ja, waarom ja. doe je dit?
Nou, ik heb één keer een niet zwaar, maar een treinongeluk gehad tussen Zwolle en Amersfoort. En een laatste boemeltrein. En ineens zat allemaal gehobbel en vonkenregen langs de kant. En allemaal geraten van steengruis onder het gangpad. En een hoog grote hobbel en toen stonden van het spoor af.
Toen zat jij in de
ja,
trein?
Ja, zat ik in de trein. Okay. Uiteindelijk blijkt één iemand een kapotte zijn knie gestoten te hebben. Dus was in die zin niet ernstig. Maar ja, toen zaten we daar ineens in de stilte midden in de bossen. En de mobieltjes waren toen nog heel zeldzaam. Maar er was al iemand die zei, ja, het wordt wat later. En ik hoorde iemand anders zeggen van, nou, ik ga niet naar voren lopen hoor. Veel te eng wat je dan kan zien. En toen dacht ik, ja, maar ik ben verder absoluut geen held of zo. Maar,
nee.
maar ik dacht, ja, al steekt weet je, uit die verwrongen hoop. Eén hand, dan moet je die vasthouden. Dus toen ben ik naar voren gelopen. Uiteindelijk met de conducteur en de machinist uitgestapt. En ik zei, moeten niet zo'n ding op de rails? En wezen kijken. En we hadden een bestelwagen aangereden die op een onbewaakte spoorwegovergang stond. Maar daar had niemand ingezeten, hoorden we later. Maar daar zag je inderdaad ook niks meer dan verwrongen staal. Maar ik denk dat het dat is, dat je denkt van, nou ja, moet je in ieder geval iemand moeten zijn die die hand vasthoudt. En van een beetje vanuit dat idee is ja, als er dan iemand eenzaam overlijdt, moet er ook één iemand zijn die hand vasthoudt. Ik denk dat dat het. Ja, en dan ben ik toevallig dichter en kan ik het op die manier doen.
Ja. Ja.
En het was er al. Hè? Het is niet dat wij dat in Utrecht bedacht.
Nee, maar goed. Je zegt er dan ja tegen om dat wel te gaan doen en daar je bijdrage aan te leveren.
Ja, en dat is vanuit dit verhaal een beetje, dat idee.
Oké. Okay. Ja. Ik vind het gewoon interessant dat je dit doet. Omdat, ja, weet je, ik bedoel, je kan dichten over allerlei onderwerpen. Mm-hmm. Maar dit gaat wel over de dood.
Ja.
Dus wat intrigeert je dan over die dood? Wat?
Nou, ik zeg, wat intrigeert mij? Ik vind op de meeste eenzame uitvaarten die we hebben, daar past het wel op de een of andere. Ja, niet de eenzame kant ervan, maar wel het levenseinde. Het zijn toch vaak oudere mensen. Ik vind het eigenlijk veel erger. We hebben ook twee keer een babytje gehad. Dat vind ik bijvoorbeeld wel. Dat vind ik wel veel.
Een babytje als,
als eenzame uitvaart. Ja,
oh,
twee keer.
Hoezo was die gevonden dan?
Eén keer is er een babytje gevonden in de grofvuil dingen in Utrecht. En één keer is een babytje in het ziekenhuis overleden. En zijn de ouders weggevlucht. Die waren illegaal, Oost-Europese illegaal. Dus die waren waarschijnlijk bang om uitgezet te worden. Dat is wel afschuwelijk, want dat relateer je veel meer aan het feit dat je zelf kinderen hebt. En zeg maar de reguliere uitvaart, behalve die eenzaamheid ervan, ja, die klopt gewoon wat meer met het leven. Dus het is misschien mijn manier om ook de dood een plek te geven. Of om erover na te denken zonder dat direct op jezelf te betrekken of zo.
Maar dan over je eigen dood? Of over dat het moet mij niet overkomen? Of
nee, dat niet.
Dat dan?
Nee. Mocht ik potentieel eenzame uitvaart iemand zijn, zeg maar, dan hoop ik toch nog net op het allerlaatst wel ook een uitgestoken hand van iemand vast te kunnen. Zo'n eindgoed al goed oplossing, zeg maar. Zou ik dan altijd nastreven, in ieder geval. Nee, dus,
maar zit er ook iets in rondom die, hoe moet ik hem nou stellen?
Uiteindelijk zijn het allemaal verhalen van al die eenzame uitvaart. Maar die verschillen in die zin dan weer niet met als je een biografie leest over iemand die overleden is. Misschien is dat je uiteindelijk toch een soort verhaal wil verteld hebben. En misschien ook in je eigen leven. En, ja, een verhaal kan niet zonder einde, denk ik. Nou ja, ik aan de andere kant ook bij projecten verbonden ben die juist de eeuwigheid ingaan. Zoals de Letters van Utrecht, wat een eeuwig groeiend gedicht is. Dus dat vind ik dan ook wel weer heel fascinerend. Maar dan gaat ook dat je iets nalaat wat toch verder leeft. Wat voorbij de dood gaat. En dat de eenzame uitvaart probeer je ook nog een verhaal te vertellen voor iemand die dat zelf bij leven niet heeft kunnen doen. Of anders niks heeft nagelaten, bijvoorbeeld.
Ja, dus jij wil eigenlijk die dood afronden met een verhaal.
Ja, misschien wel.
Om dan deze dood voor jou ook een plekje te geven in je eigen leven.
Ja, misschien. Ik weet het niet.
En ik hou nooit zo van een plekje geven.
Je een verhaal... Dat je zelf ook met je eigen leven ook een verhaal bent.
Eigenlijk dat steeds weer opnieuw een herinnering is... dat alles is een verhaal.
Ja, en ook dat je inderdaad... Kijk, een eenzame uitvaart, dan laten we dan vanuit gaan dat hij geen kinderen heeft doorgaans met de eenzame uitvaart. Dan is er niks waar het in doorgaat. Terwijl ik heb zelf en twee kinderen, maar zelfs als ik die niet had gehad, de Letters van Utrecht die na mij nog, of mijn gedichten die na mij nog voort blijven bestaan. Maar iemand die dan inderdaad aan het eind van zijn leven en dan geen familie meer heeft, geen kennissen, ja, een naamloos nummer ergens is in de... Dat vind ik mooi of een goed idee of een goede gedachte... dat iemand dan nog traceerbaar is en nog een verhaal...
Ja, mede ook omdat je die gedichten op de website plaatst. Ja. Dus dat je nog herkenbaarheid ergens op het web zet... waardoor als er mensen zijn die zoekende zijn naar hun naasten... dat die dan in ieder geval ook nog gevonden
worden. Ik weet niet, nu natuurlijk met internet... heel veel mensen die heden ten dagen overlijden... die vind je dan nog terug op internet. Ja. Dus dan krijg je... Maar er zijn zoveel tijden geweest dat er niet was. En dan, dan ben ik niet zozeer met mijn eigen dood bezig. Maar misschien wel met een soort alvast een soort troost zoeken bij leven. Voor dat het leven eindig is of zo. Dat het gaat om dingen nalaten of voortzetten. En dat zo'n gedicht dan toch nog een voortzetting van iemands leven een beetje kan zijn.
Jij doet het nu een aantal jaren, hè? Wat zou je nog aan mensen willen meegeven die naar deze podcast luisteren? Is er nog iets wat je... Heb jij nog een boodschap voor de luisteraars?
Nou ja, ik zou bijna zeggen, probeer niet eenzaam te eindigen. Of zorg dat je inderdaad een paar dingen hebt geregeld voor... Als je al weinig mensen ziet dat er een soort scenario's klaar liggen. Of wie er ingelicht moeten worden. Want dat hebben we dus ook echt een aantal keer meegemaakt. Dat er wel degelijk mensen waren die dan niet van wisten. Tot en met mensen in je eigen straat, zeg maar.
Ja. Ja. Oké. Nou, dankjewel voor dat je hier was.
Ja, graag gedaan.
Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Monique van Bekkem, die ongeneeslijk ziek is en op donorlongen wacht.